Wat leuk dat je luistert naar de Royal Mission Onderwijs podcast. Je luistert zometeen naar David Epema. Heb jij nog hoop voor de kerk van nu? In deze aflevering neemt hij je mee in zijn persoonlijke reis van het meenemen van mensen van een kerk naar een ecclesia. Deze les is gegeven bij de groeiconferentie De Koninklijke Kerk. We hopen dat je van deze podcast mag leren en dat wij een steentje mogen bijdragen aan jouw groei.
Het is 2013. Voorjaar 2013. En Lisa, mijn vrouw en ik reizen af naar Leeds Airport, noorden van Engeland. Wij komen aan op het vliegveld en wij zijn op reis naar Bradford, een stadje een half uur rijden van Leeds. Daar is een leiderschapsconferentie Stronger in een gemeente waar Paul Scanlon, die naam komt straks nog een paar keer voorbij, voorganger is. En nou, daar zijn we naartoe op reis en we bestellen een taxi via zo'n Uber-app. Dat bestond toen al. En we krijgen een taxichauffeur aangewezen. Het is een man met een heel wit gewaad, grote grijze baard en een enorme tulband op zijn hoofd. Ik dacht, dat is duidelijk geen christen, hij zal vast niet naar die kerk gaan. En die man die komt aanrijden in die taxi en hij was van ver al te herkennen. Lang gewaad, grote grijze baard, grote witte tulband op zijn hoofd. En wij stappen in en die man vraagt met een zwaar accent, waar gaat de reis naartoe? Waar willen jullie heen? En Lisa en ik zeiden, nou, we gaan naar de Abundant Life Church in Bradford. We zeiden, weet jij misschien waar dat is? En die man die gaf een antwoord wat we nooit meer zouden vergeten. Deze man zei, de Abundant Life Church in Bradford. Natuurlijk weet ik waar die kerk is. Iedereen weet hier in deze omgeving waar die kerk is. En die man begon te getuigen over deze gemeente. En hij zei, ze hebben bussen gekocht waarmee ze in het Red Light District ingaan, de rosse buurt, om mannen en vrouwen te voorzien van voedsel, te voorzien van medische hulp. Ze hebben plekken in het centrum waar ze jonge jongens die geen baan kunnen vinden helpen aan een baan. Als je iets nodig hebt, moet je daar zijn. Met kerst betalen ze de gasrekeningen voor de mensen die op dat moment hun gasrekening niet kunnen betalen. Natuurlijk weet iedereen hier waar de Abundant Life Church in Bradford is. En wij keken elkaar aan en we zeiden, wauw, dit zal maar het getuigenis zijn van jouw kerk. Dat er een taxichauffeur op een half uur rijden van jouw kerk weet waar jouw kerk is. Om het getuigenis wat daarvan uitgaat. Heel eerlijk gezegd, onze kerk stond op dat moment vooral bekend om het parkeerprobleem op zondag in de buurt. Want iedereen wilde zo laat mogelijk aankomen en zo'n dicht mogelijk plekje bij het gebouw. Maar hoe gaaf zou het zijn, zeiden wij, dat als wij nog eens een conferentie zouden houden in Maassluis en gasten uit het buitenland zouden vliegen op Rotterdam, The Hague Airport. En ze bestellen een taxi. En die taxichauffeur vraagt, goh, waar moeten jullie heen? En de passagiers zeggen, nou, wij gaan naar Maassluis, naar de EGMA, naar een conferentie. Weet je soms waar die kerk is? En dat dan die taxichauffeur zou zeggen, natuurlijk weet ik waar de kerk in Maassluis is. Iedereen weet hier waar die kerk is, want ze doen dit en ze doen dat. Een kerk met impact op de stad. Een kerk met impact op de regio. En wij waren op die conferentie en zeiden tegen elkaar, wauw, dit willen we bouwen. En ik weet dat Jezus een kerk bouwt, maar kunnen wij dan aan dit plaatje meebouwen? Dat dit het getuigenis wordt van onze kerk. Dat wij op deze manier bekend staan. En weet je wat ik zo mooi vond? Het was een kerk van NN. De manier waarop zij kerk waren, hoe wij welkom werden geheten, was excellent. Was uitmuntend. Vanaf het parkeren, tot de koffie, tot de zaal, licht en geluid. Alles was excellent. Alles was uitmuntend. Je zou het misschien wel koninklijk kunnen noemen, goed verzorgd. Maar terwijl ze zo uitmuntend waren, waren ze ten diepste hun roeping als kerk niet vergeten. Namelijk er te zijn voor de mensen in de stad waar ze waren geplaatst. En ik kende kerken die wel impact maakten in de stad, maar dat was altijd een beetje dan, zag er dan een beetje, nou ja, net niet uit of zo. Of met krijgertjes en tweedehands en net niet, want het mocht vooral niet te veel kosten. En ik kende kerken waar de zondagse samenkomst wel leek op een concert van U2. Maar ook kerken die dan vergeten waren waar het ten diepste om draaide. En deze kerk had het allebei. Ze waren en uitmuntend in hun uitingen. En ten diepste waren ze hun roeping als kerk niet vergeten. En ik zei, wauw, die kerk van NN, dat raakt iets in ons hart. Ik zei, zo willen wij die kerk bouwen. Meebouwen met Jezus. En daar is het begonnen in 2013. Een stukje van onze droom. We werden net al voorgesteld, wie is dan wij? Dat is Lisa, mijn vrouw en ik. Wij zijn 13 jaar getrouwd. Zegt goed, hè? Ja, ja. Dat is altijd spannend. Ja, het is morgen moederdag, dus ik moet nog een gadget zien te scoren hier. Wat ik mee kan nemen. Boeken, ja precies. Wij hebben 4 kindjes in de leeftijd van 10 en tot 2. Dus dat is een bond, creatief, leuk, dynamisch gezelschap. En in 2014 zijn wij uiteindelijk, een jaar nadat we in Engeland waren geweest, gevraagd om onderdeel te worden van het leiderschap. Destijds in het oudste team. Dat hebben we een aantal jaar vrijwillig gedaan. In 2017 zijn we parttime in dienst gekomen van onze gemeente. En in 2020 zou het gaan gebeuren. Toen werden we fulltime in dienst, 3 weken voor coronatijd. En binnen 3 weken stond de kerk stil en moesten we ons opnieuw uitvinden. En daar ga ik straks iets over delen, hoe we die uitvinding gedaan hebben. Maar een kerk met impact op de stad, die wilden we bouwen. Een koninklijke kerk. En ik ga straks die termen koninkrijk, ecclesia verder uitwerken. En wij dachten toen, oh, dit gaan we doen. Hier heeft God ons voor geroepen. Dit is het allermooiste wat er is, te bouwen aan die koninklijke kerk. Maar als we toen geweten hadden wat we nu weten, over leiderschap, over kerk, over mensen in een kerk, over beweging brengen in een kerk, over een kerk in beweging brengen, zouden we misschien 12 jaar geleden nooit zijn ingestapt. Want die reis in een transformatie van kerk is nogal hobbelig. En ik ben echt gek op de kerk, maar soms word je ook gek van de kerk. En het is gewoon een dynamische reis om een kerk in beweging te doen. En wat we in Engeland hebben gezien, dat was de reis van Paul Scanlon. Die heeft zijn kerk in een oversteek gebracht. Van de kerk die het was, een naar binnen gerichte kerk op zondag, naar een kerk die impact maakte op de stad. En wij zeiden, ooit gaan wij dezezelfde oversteek maken. We proefden iets van het DNA van die gemeente in Engeland. Dat we zeiden, oh, wij mogen de oversteek maken van een kerk zoals die was. Naar een kerk zoals we in onze dromen zien. Een kerk die impact maakt op de stad, een koninklijke kerk. En die oversteek, daar ga ik iets over delen vanochtend, die is hobbelig. Maar die oversteek heeft alles te maken met de potentie van de lokale kerk. En je kunt, als je teleurgesteld bent in de kerk, zeg ik start een nieuwe kerk, we beginnen opnieuw, we gaan het helemaal anders doen. Maar ik spreek vanochtend voor degenen die in hun eigen gemeente, in hun lokale kerk, een transformatie, een oversteek willen maken naar dat wat het kan gaan worden. Niet iets nieuws beginnen, maar iets nieuws beginnen in iets bestaans. Daarmee neem ik jullie mee op reis. De plaatselijke kerk is de hoop van de wereld. De plaatselijke kerk is de hoop van de wereld. En misschien zeg je, ja, dat klopt niet helemaal, want Jezus is toch de hoop van de wereld. Absoluut. Maar het getuigenis van Jezus en zijn boodschap is gegeven aan de kerk. Dus de plaatselijke kerk is de hoop van de wereld. Wij mogen getuigen van Jezus en van zijn koninkrijk. Er is geen enkele politieke partij, geen enkel burgerinitiatief, geen enkel goed doel, een mooie stichting of een mooie beweging van mensen die hetzelfde kan doen dan wat Jezus kan brengen in deze stad. Alleen Jezus is het antwoord op alle dingen die we nodig hebben in deze maatschappij. Jezus is het antwoord en hij is gegeven aan de kerk. Dus je moet het niet verwachten van de politiek, alhoewel dat goede dingen zijn van initiatieven, goede doelen. God wil het doen door zijn kerk. Het is het allermooiste om in en mee te werken. De plaatselijke kerk is de hoop van de wereld. En ik wil je meenemen naar Handelingen 2, waar de kerk wordt geboren. Waar we iets van de blauwdruk zien, van de potentie van de kerk. Handelingen 2, vanaf vers 41. Dit gaat over Petrus die na Pinksteren, de uitstorting van de geest, een mooie preek houdt. En dan staat er, degene die zijn woorden aanvaarden, lieten zich dopen. En op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer 3000. Ze wijden zich trouw aan het onderricht dat de apostelen gaven, aan de onderlinge gemeenschap, aan het breken van het brood en het gebed. En de vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden iedereen met ontzag. Allen die tot geloof gekomen waren, ze bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten hun eigendommen en bezittingen en ze verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God, en luister goed, zij stonden in de gunst van het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit en steeds meer mensen werden gered. Dit is voor mij een stukje blauwdruk van de kerk zoals die zou kunnen zijn. Een van mijn favoriete Bijbelgedeeltes. De dynamiek, de kracht, de energie van die plaatselijke kerk wordt in een paar versen hier zichtbaar. Wauw! Er was kracht, er waren wonderen en tekenen. Ze stonden in de gunst van het hele volk. Deze kerk was in beweging en maakte impact op de stad. Het lijkt een beetje op het verhaal van de taxichauffeur. Dit verhaal van deze kerk ging als een lopend vuurtje. Wij zijn als kerk geroepen om onze omgeving te transformeren. Om het koninkrijk van God te verkondigen en te demonstreren. Om een krachtig lichaam, om als krachtig lichaam in eenheid te functioneren en leven en vreugde te brengen. Een kerk met een blijvende impact op jouw dorp, stad of regio. Voor mij blijft dit gedeelte in Handelingen opnieuw elke keer weer een prachtige blauwdruk van de kerk zoals die zou kunnen zijn. Maar de vraag is, geloof je er nog in? Geloof je nog in de potentie van die lokale kerk? Of ben je misschien wel teleurgesteld in de kerk? Geloof je nog dat het zou kunnen zijn, zoals in Handelingen, een kerk met impact op de stad? Dat is een vraag die je even mag beantwoorden. Geloof je het nog? Dat dit de kerk zou kunnen zijn in deze tijd. Sommigen vinden mij een dromer. Sommigen vinden mij een idealist. Die zeggen, ja, dit kan niet meer. Maar ik zou je vier vragen willen stellen over de kerk en over deze tijd. Is God veranderd in deze tijd ten opzichte van Handelingen naar nu? Is Jezus veranderd? Is de Heilige Geest veranderd? Nee. Zijn mensen veranderd? Misschien een klein beetje. Maar uiteindelijk zijn we, denk ik, dezelfde mensen als destijds. Dus als God niet is veranderd, als Jezus niet is veranderd, als de Heilige Geest niet is veranderd en wij zijn niet veranderd, dan zou de kerk vandaag de dag toch dezelfde power en energie moeten hebben als de kerk in Handelingen. Amen. Hoe zou het zijn voor Nederland als lokale kerken gaan functioneren zoals in Handelingen? Een krachtige gemeenschap van mensen die toegewijd zijn aan de Heer Jezus en bekrachtigd zijn met de Heilige Geest. Ik geloof dat het dak eraf gaat, als dat gaat gebeuren. Geloof je dat het kan? En wat is dan jouw rol? Daar gaan we het vandaag over hebben. Maar misschien moeten we eerst antwoord geven op een andere vraag, een belangrijke vraag. Waar is dan die kracht van de kerk gebleven? Waarom zien we zo weinig kerken functioneren als die kerk in Handelingen? Waarom is er zo weinig impact van de plaatselijke kerk op haar omgeving? Waarom bestempelen mensen de kerk als achterhaald, ouderwets en niet meer van deze tijd? Waarom sluiten kerken massaal hun deuren? Waar komt dat door? Wat is er gebeurd met de energie, de dynamiek en slagkracht van de kerk? Ik geloof dat het te maken heeft met drie dingen die ik vanochtend wil uitwerken. Dat heeft te maken met de vorm, je mag het opschrijven, de vorm waarin we kerk zijn gaan zien. Het heeft te maken met de boodschap die we in onze kerk verkondigen, prediken. En de manier waarop ons leiderschap is ingericht. Die drie dingen wil ik vanochtend met jullie delen. Martin Dol heeft in 2013 twee plaatjes van de kerk getekend. Op twee flip-overs. In Zoetermeer, begreep ik vandaag. En hij zei bij het eerste plaatje, als je mensen vraagt om een kerk te tekenen, hoe zou dat dan eruit zien? En Martin had het volgens mij al getekend, maar hij tekende een gebouw met een hoge toren, glas in loodramen, een grote deur en met een beetje mazzel een kruis op de toren. Toch? Een soort Pictionary plaatje. Dit is, als je mensen zou vragen om een plaatje van de kerk te tekenen, dan zou dit het verhaal zijn. Dan zouden we een gebouw tekenen met een hoge toren. Wij hebben van de kerk, van het begrip kerk, iets statisch gemaakt. Een gebouw. Een plek waar je op zondag naartoe gaat. Een plek waar je komt, waar je gaat zitten, waar je luistert, waar je consumeert. Waar je van alles vindt over de preek en over de liedjes en de koffie en de lengte van de dienst. Om vervolgens na zondag na een uur, anderhalf, twee uur, dat duurde wel lang vandaag, om weer naar huis te gaan. Dit is het plaatje wat wij met elkaar geschetst hebben van de kerk. Iets wat je op zondag beleeft tussen 10 en 12 in een gebouw. Maar het lijkt voor geen ene meter op het plaatje wat we net hebben gezien in Handelingen. En Martin tekende dat prachtig destijds op een flip over. Hij zag mensen, huizen, fabrieken, voetbalveld, McDonald's. En overal waren mensen en die stonden kriskras door elkaar getekend. Dat was een beetje chaotische tekening. Ja. Dus te hopen dat hij inmiddels wat beter kan tekenen. Het was een wat chaotische tekening, maar het was wel de tekening die iets liet zien van de kerk in Handelingen 2. De kerk bestaat uit mensen die met elkaar 24/7 gewoon het normale leven leven op de plek waar ze wonen, werken, leven. Daar waar ze naar school gaan, daar waar ze hun werk hebben, daar waar ze hun gezin hebben in hun huizen, daar waar ze naar een McDonald's gaan of daar met een boog omheen rijden. Waar het normale leven plaatsvindt, daar is de kerk. En dat is de kerk, het tweede plaatje, wat je in Handelingen ziet gebeuren. De kerk bestaat niet uit een gebouw, structuren, organisatie, denominatie, theologie. Maar de kerk van Jezus Christus, die hij bedoelde te bouwen toen hij zei, ik zal mijn kerk bouwen, was een kerk die bestond uit mensen. Mensen zoals jij en ik, die gewoon hun leven leven op de plekken waar ze wonen, werken, leven. Dat is de kerk. Dat is het plaatje van de kerk. En Martin stelde toen 5 vragen over die 2 plaatjes. De eerste vraag is, kijkend naar die 2 plaatjes. Waar is de kerk? Waar is de kerk hier? In het gebouw. De kerk is het gebouw. En als je kijkt naar dit plaatje, waar is de kerk? Die is overal. Die is overal waar mensen gaan. De tweede vraag was, wat is de vrucht van die 2 verschillende definities van kerk? Wat is de vrucht van het plaatje hier? De vrucht is volle zalen, veel bezoekers. Oh, het was druk vandaag. De kerk doet het goed. Veel bezoekers, veel conferentieaantallen. Wat is de vrucht in het andere plaatje van de kerk? Wat is de vrucht? Leven, verbinding, relaties. Mensen die op allerlei plekken in de samenleving een ontmoeting hebben met Jezus, omdat ze een ontmoeting hebben met jou. Dat is wat er gebeurt. Wie komen er in actie? Wat wordt er gedaan in deze kerk? Kerk of ecclesia, zou je kunnen zeggen. Hier wordt veel gezeten, geluisterd, geconsumeerd en kritiek geleverd. Ik leg het even lekker zwart-wit neer, hè? Dat mag wel vandaag, toch? En wat wordt er in deze ecclesia gedaan? Gewoon geleefd. Gewoon het leven leven. Door de kracht van de Heilige Geest samen met Jezus. We zijn gewoon in beweging met elkaar. En de laatste vraag, tussen de 2 plaatjes, is hoe wordt de wereld bereikt? Opnieuw gaat het hier over zoveel mogelijk bezoekers naar binnen zien te halen binnen de muren van de kerk. Maar hoe wordt hier in dit plaatje de wereld bereikt? De kerk naar buiten, op het voetbalveld, bij de McDonald's, op het schoolplein. Gewoon daar waar wij in aanraking komen met normale mensen. Toen Jezus zei, ik zal mijn kerk bouwen, bedoelde hij geen gebouw, geen programma en geen organisatie. Geen religieus instituut dat vastzit aan allerlei tradities. Wat Jezus voor zich zag waren mensen. Mensen die aan hem en aan elkaar verbonden zijn. Mensen die vervuld en bekrachtigd zijn met de Heilige Geest. Mensen die de duidelijke opdracht hebben om de boodschap van het koninkrijk te verkondigen en uit te leven. De Ecclesia is een dynamisch organisme van mensen die 24/7 actief is. Niet alleen op zondag in het gebouw, op alle dagen, op alle plekken. Niet gedefinieerd door een denominatiestructuur of organisatie, maar gemerkt door de stempel van de Heilige Geest. De kerk, dat ben jij. De kerk, dat zijn wij. Mensen in beweging. Dit plaatje heeft ons geholpen om anders na te denken over kerk zijn. En ik hoop dat jullie dit plaatje een beetje meevoelen en meepakken. Want dat, die kerk in Handelingen 2, die ecclesia, die mensen. Maar als je de oversteek wil maken van dat wat we gewend zijn te doen naar dat wat het mag zijn, is de vraag, hoe doe je dat dan? En wij zijn die oversteek al heel wat jaren aan het maken. En ik heb absoluut niet, wij hebben niet alle goede antwoorden. Het is niet dat als je naar onze kerk, naar mijn sluis gaat, dat je denkt, Handelingen 2, nu snap ik het. Nee. Maar we hebben wel een aantal dingen anders gedaan en we zijn nog in die transitie om van kerk naar ecclesia te komen. En de eerste stap die we hebben gemaakt is, en ik heb hem even genoteerd als van binnen naar buiten. Mag je opschrijven als je het wil onthouden. Want als je mensen vraagt wat ze zouden willen verbeteren in een kerk, en ik vraag dat wel eens op plekken waar ik kom, dan zeggen ze, oh ja, oh, ik heb zo'n verlangen dat echt de aanbidding krachtiger wordt en betere muzikanten. Of oh, wat ik graag zou willen is beter kinderwerk, geestvervuld kinderen, dat we ze echt zien. Of de kleine groepenwerk mag echt op een hoger level. Of de spreekbeurten moeten diepgaander, weet je wel. Want ja, het moet allemaal gewoon diep. En dus als je mensen vraagt, maar ook leiders vraagt wat ze zouden willen aanpakken of verbeteren aan een kerk, hoor je vaak dingen die alles te maken hebben met de kerk op zondag. Betere aanbidding, betere preken, kortere diensten, meer geest vervuld. Van alles wat georganiseerd moet worden. Betere koffie. Vaak zijn de ogen gericht op de dingen die we in de kerk te organiseren hebben. Zo hebben wij het ook heel lang ook gedaan. Maar op een gegeven moment zijn we onszelf de vraag gaan stellen. Wat heeft onze regio eigenlijk nodig? Wat heeft onze stad eigenlijk nodig? Waar zijn we geplaatst? Wat gebeurt hier eigenlijk? We zijn in contact gekomen met de burgemeester, met wethouders, met stichting en organisatie. En toen hebben we de vraag gesteld, goh, wat hebben wij dan van God ontvangen? Wat maakt ons uniek om in deze plek uit te delen? Want elke plek is uniek en daarom heeft elke plek een lokale kerk. Die iets unieks brengt op de plek waar die is gesteld. Dus anders dan Rotterdam, anders dan Amsterdam. Maar Sluis heeft iets anders nodig. En we zijn met elkaar die vragen gaan stellen. En het mooie is dat de afgelopen jaren heel veel impactvolle initiatieven zijn ontstaan vanuit gemeenteleden zelf. Daar ga ik straks nog wat over vertellen. Niet door de kerk die een plan had en een organisatie, een nieuw initiatief. Maar mensen die zeiden, oh, ik heb het in mijn hart om. Mag ik misschien ruimte om? En zo hebben we op ons kerkplein een krap bij kast staan. En die werd eerst 1 keer in de week, toen 2 keer in de week en nu elke dag en soms 2 keer per dag gevuld met levensmiddelen. Blikken knakworst, soep, gewoon dingen die nodig zijn. Omdat er in onze omgeving veel mensen zijn die met name in de laatste week van de maand niet meer rond kunnen komen. En gisteravond was een mooi verhaal, we hadden een leiderstraining, jonge leiderstraining, en die was afgerond. We hadden vier een feestje, wel een heerlijke taart gemaakt en de helft van de taart was nog over. En s'avonds laat in het donker zag Lisa iemand op het kerkplein lopen in die kast. Maar vrijdagavond is die kast op een gegeven moment ook wel een beetje leeg. Mensen weten wanneer die gevuld wordt, dus er stond nog een blik knakworst. En dat was het wel. En Lisa heeft wel vaak van dat soort ideeën. Dus die pakt die taart, die was toch over, en die rent naar buiten met die taart. Meneer! Kunt u nog wat vinden in de kast? En die man, nou ja, hij was stoont als een garnaal. En capuchon op zijn hoofd. En blikje knakworst. We hebben nog een taart over. En die man zei, oh, een taart. Ik heb de hele dag nog niks gegeten. Kom maar door met die taart. En die man nam die taart mee. En die kast is gaaf, want je komt met mensen in gesprek. En wij zijn niet een liefdadigheidskerk die alleen maar met dat soort dingen bezig is. Maar het is een voorbeeld van iemand die zei, ik heb het op mijn hart om op het plein een kast te zetten waar wij gewoon mensen kunnen bedienen met, ook soms met vrouwelijke producten. Ik weet dat er in ons kantoor op een gegeven moment 26 kuub aan maandverband stond. Op het bureau, onder het bureau. Dat hadden we als gift gekregen en heel ons kantoor stond daarmee vol. Maar goed, zijn producten die zijn dan duur en die zijn soms lastig. En we mogen de stad gewoon voorzien met zo eenvoudig iets. In plaats van wat ook goed is en nodig is natuurlijk. Hè, maar ik maak het even zwart-wit, beter kinderwerk en een betere aanbidding en een kortere dienst. Hé, nu in 1 keer hebben we taart gebracht aan iemand die zo stoont was als een garnaal. We hebben een taalkursus ontwikkeld voor moslima's op basis van bijbelverhalen. Want iemand zei, hé, mag ik dat doen? Dit is wat God mij heeft gegeven. En me ruimte gegeven om dat te gaan doen. En dat gaat met vallen en opstaan. Hè? Dat bewegen, dat zijn allemaal niet succesverhalen, maar zijn wel mooie bewegingen die aansluiten bij, wat kunnen wij in deze stad doen? We hebben een marriage course gedaan in het restaurant in Maassluis. Die man is niet gelovig, maar die zei, ik vind het wel een mooi initiatief. Misschien had ik met mijn vrouw ook nog eens een keer meedoen. Dus we hebben een marriage course in een restaurant draaien in de stad. En een van onze gemeenteleden zei, met kerst zijn er heel veel gezinnen die geen cadeautjes kunnen kopen voor hun kinderen. En dan kan je natuurlijk zeggen, ja, dat is een luxe probleem, maar dat is in gezinnen soms best een issue. En die zei, ik zou graag het initiatief de speelgoedkast willen bedenken, organiseren. Dan zamelen we gewoon mooi speelgoed in, uitbundend speelgoed, koninklijk speelgoed. En dat zetten we dan superleuk neer als 1 grote speelgoedwinkel in de hal van onze gemeente. En dan in de weken voor kerst en oud en nieuw mag iedereen die dat nodig heeft, mag gewoon een aantal mooie cadeautjes uitzoeken. Omdat we willen geven aan de stad. En ik weet wel dat mensen niet in eerste instantie tot bekering komen door het kopen van een, krijgen van een cadeautje voor hun kind. Maar het laat iets zien van de liefde van Jezus. En het brengt ons in contact met, hey, wij zijn mensen en we houden van jullie. En we willen graag geven en er ontstaan gesprekken. En hey, dit is een kerk die ruimte maakt in een stad. Dus van, in plaats van binnen gericht, nogmaals, er moet van alles georganiseerd en dat mag ook goed en koninklijk. Maar hey, heb je wel eens de vraag gesteld, waar staat onze kerk? Wat heeft deze regio en deze plek nodig? En zijn er mensen met initiatief in hun hart die daar graag wat aan willen doen? Mooi, het is gaaf. Het brengt dynamiek in de gemeente. Mensen op je plein, mensen in je kerk. Gaan dingen goed, gaan dingen mis? Het brengt in ieder geval een interessant gesprek teweeg. En het tweede was, dat wij hebben geleerd om van de kerk op zondag naar de Ecclesia te gaan, is, en ik heb het genoemd en gelabeld, in plaats van sturen, willen we aanvuren. En een aantal jaar geleden kreeg Lisa een beeld over ons, over onze kerk en over ons leiderschap. En zij zag ons lopen op de pier, een uitmonding in Hoek van Holland. Die gaat zo de Noordzee in en daar liepen wij wel eens. En wij liepen daar met ons gezin, wij liepen in de mist. Met een paar van onze kinderen, toen hadden we er nog niet zoveel, dus God liet ook een soort zien dat we dachten, daar komen en hier nog meer. En op die pier waren weerszijden kleedjes, alsof het een soort koningsdag was. Mensen die op een kleedje zaten, hun eigen kleedje, met allerlei handelswaar wat zij aan het verkopen en verhandelen waren. En wij liepen daar tussendoor. En het enige wat wij deden, was als een soort koning en koningin, dus dat was geen verheven beeld, maar het was even het beeld als koningsdag. We hoefden alleen maar aan te moedigen, oh, wat een mooi kleedje. Hé, hey, wat tof wat je daar aan het doen bent. En daar moedigden we aan. En we liepen daar tussendoor met ons gezin. Wat ik mooi vond aan het beeld, wat nog niet helemaal gelukt is. Wij waren niet zo druk als voorgangers. Wij liepen daar gewoon rustig tussendoor. We waren in de rust. En al die mensen waren bezig op hun eigen kleedje. Op hun eigen manier met datgene wat God hen had gegeven, waren ze aan het handeldrijven, zou je kunnen zeggen. En het was gezellig en iedereen kletste met elkaar en onze kinderen kletsten met. En wij liepen zo door en nou, het was het beeld wat Lisa kreeg waarvan ik dacht, oh, zo zouden we ons leiderschap in de gemeente willen vormgeven. Te zien dat de kerk niet de organisatie is, maar mensen. En dat God ieder gezin en ieder mens een kleedje heeft gegeven met een unieke kleur, een unieke samenstelling, unieke dingen om mee aan de slag te gaan. En dat wat wij moeten doen is niet plannen bedenken, een organisatie bouwen en dingen aansturen. Dat moet ook. Maar wat moeten we doen is om te kijken of we die mensen kunnen activeren om hun kleedje te bouwen. Ze te zien, te aan te moedigen. Dit heeft God jou gegeven. Ga dat dan maar doen. Het is nodig. Get out what's in your heart. Wat het goud in die ander naar boven halen. Dat is de kerk die bestaat uit mensen. En als iedereen op zijn kleedje gaat bewegen, dan komt die kerk in beweging. Er valt nog meer over te vertellen, dat laat ik nu even weg. Maar het beeld is voor de gemeente, voor de kerken, misschien voor jou als leider of als potentieel leider of iemand met een hart voor de gemeente of een verlangen om de gemeente te transformeren. Wat zit er in jouw kerk als het gaat om mensen? Aan verlangens, dromen, talenten, kleedjes. Heb je dat als aangeboord? Of zijn we continu vanuit het leiderschap bezig met nieuwe plannen, nieuwe initiatieven, nieuwe producten die we vervolgens in de organisatie laden? Dit moeten jullie nu gaan doen. Nee, wat is er? En hoe kunnen we dat liften, datgene wat God al in de gemeente heeft geplaatst? Het is een andere manier van denken. En de laatste heel kort, in die transfer van kerk naar Ecclesia. Ik heb nog meer dingen, maar die laat ik voor nu liggen. Is dat, ook we vandaag de dag veel horen, we moeten de straat op. We moeten de straat op, we moeten evangeliseren. Nederland op bekering, we moeten de straat op. Nou, ten eerste is dat niet mijn taal, dus ik ga er altijd een beetje op uit. Ik zeg ook niet dat het niet belangrijk is of niet goed is, want ik denk dat dat absoluut belangrijk is. Maar wij hebben evangelisatie wel een beetje uitgekleed tot, we moeten de straat op en we moeten met een wildvreemde gaan bidden en zijn handen opleggen en tot bekering brengen. Maar de vraag is, deed Jezus dat? En deden zijn discipelen dat? En in de kerk is het beeld van evangelisatie wel vaak dit. We moeten de straat op en niemand wordt daar warm van. Maar in de Ecclesia ben je al op de straat. Want je bent al, als docent, sta je voor een klas. Als bankdirecteur heb je veel bereik in jouw bank. Als ondernemer. Of als huismoeder voor je gezin. Je bent al buiten. En de vraag is niet, ga de straat op en ga allemaal wildvreemden tot Jezus brengen. Dat is absoluut ook een bediening en goed. Maar zullen we eerst eens beginnen gewoon in de kerk met de mensen die er zijn. En na te denken, wat is jouw plek? En wat heeft God jou gegeven? En hoe kun je met wat waar jij bent gesteld en wat jij hebt gekregen een verschil maken in het leven van die ander? En dat gaat op basis van relatie. En dat is zo anders nadenken. Dus stop met allerlei evangelisatietrainingen, tenzij God je roept dat je dat moet doen. Maar start eerst eens bij gewoon op de plek waar je bent. En leer mensen een gesprek voeren. Of gewoon eens even wat bij je buurman brengen. Of gewoon, nou ja, jullie snappen het idee. Van de boodschap horen en de boodschap brengen. Naar de boodschap gewoon zijn. Op de plek waar je woont, werkt en leeft. Alright, dit was deel 1. Kerk Ecclesia. Waarom is de kerk niet meer zo krachtig als de kerk in Handelingen? Vanwege de vorm. We hebben er een huisje omheen gebouwd. Maar het zijn mensen die 24/7 in beweging zijn. En dat kun je ook als kerk, ook in je leiderschap, kun je dat aanzetten. Ik zei het tweede is de boodschap die we prediken. En dan kom ik aan bij de boodschap van het koninkrijk. En daar is gisteren waarschijnlijk veel over gezegd. Dus ik ga er gewoon wat dingen van noemen. Het boeiende vind ik dat ik heb in mijn kerkcarrière honderden preken gehoord over tal van onderwerpen. Supergoed, super leerzaam. Totdat ik erachter kwam dat Jezus eigenlijk maar over één ding sprak. Dat is de boodschap van het koninkrijk. Hij begint zijn bediening met de woorden bekeer je, want het koninkrijk van God is nabij gekomen. In de bergrede zegt hij, van alles wat je zoekt, zoek eerst het koninkrijk van God. De gelijkenissen hebben allemaal te maken met het begrijpen en het uitleven van het koninkrijk van God. Martin Dool gaat daar vanmiddag wat mooie dingen over delen. En als Jezus is gestorven en opgestaan en hij is nog een tijdje met zijn discipelen, waar onderwijst hij ze over? Het koninkrijk van God. Kan het zijn dat de kerk haar kracht is verloren omdat we de boodschap van Jezus zijn kwijtgeraakt? De boodschap van het koninkrijk. Ik ben tot mijn 18e, denk ik, bewust tot geloof gekomen, rond mijn 18e. En wat ik altijd had geleerd is, je hebt een probleem. Want de relatie met God is kapot. En het ultieme doel is dat die relatie met God wordt hersteld in Jezus. Dat is een beetje het evangelie van redding, zoals ik het mijn hele leven heb gehoord, ook in de gemeente waar ik destijds kwam. Dus op mijn 18e had ik eindelijk mijn diploma binnen. Ik snapte het. Ik geloofde de Heer Jezus. Ik bekeerde even voor mijn oude leven en ik ging geloven in Jezus en ik dacht, yes, ik ben gered. En ik heb mijn ticket naar de hemel ontvangen. Misschien heb je daar gisteren ook wel onderwijs over gekregen. En dat was mooi. In het begin was het echt, wauw, ik heb het ontdekt. Ik ben gered. En dan ga je zondag naar de kerk, want dat doe je als je gered bent. En je probeert het van je leven te maken. En waar het lukt, probeer je nog wat anderen te vertellen over het feit dat zij ook een probleem hebben. Maar dat er ook voor hun een oplossing is. En na een paar jaar dacht ik, en ik zeg dit met alle respect voor het offer van Jezus. Dus begrijp me goed. Maar op een gegeven moment dacht ik na een paar jaar, Is dit het dan? Is dit alles? Dus ik had een probleem, ja, dat heb ik begrepen. Ik heb de oplossing in Jezus gevonden. En nu zit ik hier elke zondag in de kerk te zingen van ik ben gered, yes, en ik ben gered en ik leef. En ik dacht, ja, dat is mooi, maar en nu? Is dit het dan? En ik denk dat heel veel mensen in de kerk dat zo beleven. Die hebben hun ticket naar de hemel binnen. Zij zijn er. Ja. Wat is er dan nog over om te doen? Dan kom je toch een beetje uit op het, ja, stil maar, wacht maar. Het komt ooit allemaal een keer goed. Wachten tot de Heer Jezus terugkomt. Dat is een soort wachtstation. Totdat ik de boodschap van het koninkrijk leerde kennen. Man, mijn ogen gingen open. Het was Miles Munro die ik destijds hoorde over de boodschap van het koninkrijk. Hij zegt, het grote verhaal van de Bijbel gaat over een God die koning is. Het gaat over grondgebied. Het gaat over burgers die in dat koninkrijk mogen leven. En de wetten van dat koninkrijk. En dat koninkrijk mag groter worden. En het mag zich uitbreiden op deze aarde. Het was in dezelfde tijd dat ik Martin zijn boeken leerde kennen. Over leef koninklijk en leer koninklijk denken. Hey, het grote plaatje van het koninkrijk ging in één keer open. En ik dacht, hey, er is toch een reden van bestaan. Wat niet. Het was een zondeval, ik heb een probleem. Jezus heeft het gefixt en nu leef ik. Niet dat was het verhaal. Maar wacht eens even, het verhaal van God begon in Genesis 1. Waar hij zei, laten we ons mensen maken die op ons lijken. En zorg, ik wil graag dat ze heersen en regeren over deze aarde, zoals ik dat doe in de hemel. Op Psalm 115 staat, de hemel is van de Heer, maar de aarde heeft hij aan zijn mensenkinderen gegeven. Toen dacht ik, hè, Mijn mandaat is niet dat ik een probleem heb en een oplossing nodig heb. Maar het oorspronkelijke plan van God is dat ik gemaakt ben om op hem te lijken. De regie heb gekregen, verantwoordelijkheid gekregen heb over deze aarde om te heersen en te regeren. Dat mag ontdekken, dat mag uitleven. En in Openbaringen 22 vers 5, misschien is het gisteren voorbij gekomen, staat dat we uiteindelijk met hem tot een eeuwigheid zullen heersen als koningen. Dus God vertelt een koninklijk verhaal. Maar vertellen we dat verhaal ook in de kerk? Of vertellen we vooral, je hebt een probleem en je hebt Jezus is de oplossing. Voor mij ging het aan, ik dacht in één keer, wauw, ik ben gemaakt als evenbeeld van hem. God zelf heeft zich in mij uitgestort. Ik ben gemaakt om te heersen en te regeren. Daar moet ik dan maar eens een begin mee gaan maken. En ik geloof dat dit de boodschap ook voor de kerk is. En dit is een boodschap die wij zijn gaan prediken. Want redding is natuurlijk absoluut noodzakelijk. Het offer van Jezus is nodig. Maar niet om ons te redden, om ons opnieuw in relatie te brengen met God. Maar Jezus wil ons terugbrengen naar het originele plan van God. Dat is in relatie met hem heersen en regeren. Leven brengen, vreugde brengen, vrede brengen. Zorgen dat de plek, deze aarde, een plek wordt die gaat lijken op de hemel. Dat de aarde een verlengstuk wordt van de hemel. Dat is ons mandaat. Dat hebben wij als gelovigen te doen. En die boodschap is gegeven aan de kerk. En nu wordt het spannend. En nu werd het ook spannend voor onze gemeente. Want in plaats van dat je dacht, goh, ik ben gered, ik ben er, kwam er nu een uitnodiging om verder te trekken. Niet te blijven hangen bij de deur, Jezus Christus, maar Jezus die uitnodigt om door die deur het avontuur van het Koninkrijk van God te ontdekken. En man, dat is een ontdekkingstocht. En dat vraagt iets van ons. Niet meer elke zondag, ik ben gered, blijven hangen bij die deur, maar door die deur heen wandelen in het Koninkrijk van God. En man, dit is een ontdekkingstocht, maar ook voor de kerk. Want toen ik het ging ontdekken, moest onze gemeente het ook gaan ontdekken. En in één keer kwam er een stuk verhaal bij. En mochten we tegen de mensen in onze gemeente gaan vertellen, wacht eens even, jullie zijn niet alleen gemaakt als zondaar om gered te worden, je bent gemaakt om te heersen en te regeren. En dan wordt die spannend. Is dat echt zo? Klopt dat dan wel? En dat zien we helemaal niet om ons heen. En wie denken we wel niet dat we zijn? En dan komt er allerlei kerkkale structuur, theologie, denominatie komt om de hoek kijken. Dit is schudden, lieve mensen. De boodschap van het Koninkrijk die wij, ik denk 3 seizoenen geleden, alleen nog maar zouden zijn gaan spreken. Die heeft voor veel schudding, opschudding ook in de gemeente gezorgd. Want er zijn mensen die zeggen, oh yes, die gingen net zoals bij mij de ogen open. Wauw, er is nog veel meer. En die zijn dan gaan ontdekken wat het voor hun betekent en hoe ze daarin konden wandelen. En er zijn mensen die denken, maar ik heb het altijd zo geleerd. Hè? Zat er nog een stukje voor, kwam er nog een stukje achter? Die moeten dat ontdekken, maar die willen wel mee. Maar er is ook een groep die zegt, jullie zijn gek. En je verbeeldt jezelf van alles. Maar het wordt niet beter, het wordt niet mooier. Het is wachten tot Jezus terugkomt. In die tussentijd moeten wij het maar er het beste van maken. En die mensen zijn ook onze gemeente verlaten. Die zijn weggegaan. Ze zeiden, ja, dit is gewoon niet wat we geloven. Dit klopt niet. Het is Kingdom Now theologie. En dan komen allerlei termen worden gestrooid. Dus als je de boodschap van het Koninkrijk gaat verkondigen in je gemeente, dan brengt dat reuring. Want mensen zijn zo groot gebracht met een evangelie van redding. Nou, het voelt een beetje als van de boodschap van evangelie van redding naar de boodschap van het evangelie van het Koninkrijk. Is een beetje de reis volgens mij die de Israëlieten maken. En dat klopt natuurlijk theologisch niet helemaal, maar even de metafoor. Dat het volk van Israël was uit de slavernij van Egypte gered. Maar hun uiteindelijke doel was niet om lekker gered te zitten te wezen. Maar hun doel was om het beloofde land in bezit te nemen. En het beloofde land staat voor mij even symbool voor het Koninkrijk van God. Daar waar je onder leiding van Gods geest mag ontdekken hoe dat werkt. Hoe je dus initiatief mag nemen, de regie mag nemen, land in bezit mag nemen. En je ziet ook bij het volk van Egypte, op het moment dat ze aan de overkant zijn en ze komen dat nieuwe land en ze denken, oh helpie, dit is echt nieuw gebied. Het liefst willen ze terug naar datgene wat ze hebben gekend. Dat gebeurt ook in de kerk als je deze boodschap gaat spreken. Mensen denken, ja, maar deze kaders van het evangelie van redding, die snapte ik en die waren veilig en dat vraagt ook niet zoveel van mij. Behalve een keuze om gered te willen zijn. Maar nu vraagt deze boodschap wel iets van mij. Nu mag ik leren hoe ik onder de kracht van en leiding van de Heilige Geest zelf in beweging mag komen. Dat is het beloofde land in bezit nemen. En dat vinden mensen spannend. En daar moet je ze in begeleiden en helpen met heel veel handvatten. Maar het is wel een mooie reis. En het is de reis die we nodig hebben, want de kerk komt niet tot leven als we de vorm niet terugtransformeren van kerkgebouw naar ecclesia. En als we de boodschap van redding alleen maar blijven verkondigen, komen we er ook niet. Het is een boodschap van het Koninkrijk. Die brengt transformatie in deze wereld. En één ding wil ik hier aan toevoegen. Dat is een eigen stukje reis wat ik hier net heb gemaakt. En dat gaat over de kracht van de geest en wonderen en tekenen. Want ik was er best, ik wil niet zeggen trots op, maar ik vond het best goed van onszelf. Wij waren best gebalanceerde voorgangers. En je hebt dan van die bedieningen, die gaan voor genezingen, voor helingen, voor bevrijding. En dat geeft reuring in een kerk. Mensen vinden dat ingewikkeld moeilijk en er vallen mensen op de grond en ze weten er geen raad mee. En wij waren voorgangers die dat natuurlijk wel geloofden, maar daar niet zo mee bezig waren. Dus dat geeft veel veiligheid in een kerk. Want bij ons in de diensten waren er geen gekkigheid, geen dingen. Het was best oké en rustig. En ik had een theologische opleiding gedaan, dus ik sprak vanuit een Bijbels fundament. En dat was heerlijk. Mensen vonden het, wij waren echt, we zijn zo blij met jullie als voorgangers. Het is degelijk theologisch onderwijs. Orde, het is een balans. Totdat God mij liet zien dat het helemaal niet zo in balans was. Ja, voor de gemeente was het in balans en die vonden dat fijn. Maar ik begon op een gegeven moment het Bijbelboek Marcus te lezen van begin tot eind. Wonder na wonder, teken na teken, genezing, bevrijding. En ik wist het allemaal wel, maar ik dacht hoe kan ik dit nou niet uitleven? Hoe kan ik dit nou niet ook zelf gaan doen? Je kan niet zeggen, ja, het bestaat en het staat en er niks mee doen. En in die ontdekkingstocht van het Koninkrijk van God, dacht ik, de kerk slaat geen deuk in een pakje boter als we niet opereren met kracht. Als de kracht van de geest daar niet bij komt, dan is het mooi praat. Maar dan gebeurt er niet zoveel. Maar als Gods kracht daar komt en er komt genezing en er komt heling en er komen bovennatuurlijke dingen, dan gaat de fik erin. Ja. Dus wat gingen wij doen? Wij zeiden tegen de gemeente, alrighty, wij gaan voor de wonderen en de tekenen. En niet om daarvoor te gaan, maar we gaan voor de God van wonderen en tekenen. Want als God komt met zijn glorie, zijn wonderen en tekenen gewoon als een onderdeel daarvan. En in één keer werden wij een stuk wat minder populaire voorgangers in onze gemeente. Want in één keer was daar reuring. En in één keer was daar gebed en werden mensen genezen, maar ook nog mensen niet genezen. Zie je wel, het werkt niet. Zie je wel, dit klopt niet. En ik had een paar weken geleden nog een gesprek met een oudere persoon die zegt, gewoon even een gesprekje met je hebben. Gewoon even, hoeft verder niks mee te doen, maar weet je dat jij de oudere generatie echt totaal niet pastoraal op dit moment ziet en begeleidt en helpt? Want je spreekt over genezing, maar die mensen hebben zoveel mensen verloren en ze zijn zelf ziek. Jouw predik is een aanstoot voor deze generatie. Dus ik zei op een gegeven moment, ja, en wat wil je dat ik doe? Wat wil je dat ik doe? Ja, ik zou willen dat je er wat meer aandacht voor hebt, want als je wat boodschap wat afzwakt, dan voelen deze mensen zich wat minder geraakt of teleurgesteld. Ik zei, wat je van me vraagt is onmogelijk. Ik kan niet in een God van wonderen en tekenen geloven, een God van kracht, om er vervolgens in de praktijk niks mee te doen. En ja, het is waar, deze mensen hebben hun partners verloren. Sommigen zijn ziek. Ja, ik zie het om me heen, dat er nog steeds mensen ziek zijn en dat de kracht van God, die is er en het werkt. En soms ook nog even niet, of we zien het nog niet altijd. Dat is de realiteit, maar je kan niet van mij vragen om hiermee te stoppen. Dus ik vind het heel vervelend voor al deze mensen die teleurgesteld zijn in ons leiderschap en de boodschap die we preken. Maar we zijn radicaler een boodschap van geloof, van genezing, van herstel en vaak van het koninkrijk gaan spreken. Dat brengt opschudding in je gemeente. Daar moet je je van bewust zijn. Maar ik geloof dat het de enige manier is om de kracht van de kerk terug te krijgen in deze samenleving. Door het koninkrijk in zijn geheel te zien. Inclusief de kracht, de wonderen en de tekenen. Het laatste wat ik met jullie wil delen. Ik heb gesproken over van kerk naar ecclesia. Het gebouw naar de dynamiek in Handelingen 2. De boodschap van redding versus de boodschap van het koninkrijk. Waar we dus in uitgenodigd worden om uit te leven. En dat vraagt iets van ons allemaal. We mogen allemaal die boodschap van het koninkrijk uitleven. En ik geloof als laatste sleutel, er zijn er misschien meer, maar dit zijn voor mij de drie sleutels. Dat ook de manier van leidinggevende gemeente bijdraagt of een kerk opnieuw tot leven komt. Of uiteindelijk zijn deuren sluit. En ik wil je gewoon iets van onze persoonlijke reis delen. En daarmee wil ik ook een link maken zometeen naar jullie. Want hier zitten misschien ook kerkleiders of mensen die onderdeel zijn van een team in de kerk. Of het verlangen hebben om een stukje kerkleiding te zien. Ik wil je gewoon een stukje persoonlijk verhaal delen van onze reis in leiderschap. Om verbinding te maken, misschien wel om je aan te moedigen. Maar je misschien ook opnieuw te herinneren aan de roeping die God op jouw leven heeft gelegd. En opnieuw terug in 2013. Wij waren daar, conferentie Stronger in Bradford. En de voorganger Paul Scanlon, die sprak op een gegeven moment tijdens die conferentie over de roeping van de kerk. Wij zijn geroepen om deze stad te transformeren. Dat was zijn boodschap. En ik zat in die zaal samen met Lisa. En terwijl hij die woorden sprak, leek het wel of de tijd stil stond. En ik zag hem staan en iets in mijn hart wist. Maar dit is mijn boodschap. Er komt een moment dat ik op het podium sta om deze boodschap ook te brengen. In Maassluis of vandaag hier, dus vind ik dus een uniek moment na 12 jaar. Dat ik op dat moment wist van wat deze voorganger heeft gedaan. De oversteek van oud naar nieuw. Een nieuwe kerk in een oude kerk gebouwd. Hier ligt onze roeping. Ik wist dat gewoon. Ik kon dat is niet te beschrijven. Het was een diep gevoel van binnen dat ik dacht, en dit hebben wij te doen. We gaan geen nieuwe kerk starten, geen nieuwe beweging starten. We gaan de transformatie inzetten. Van het goede wat er was, met alle goede intenties gebouwd, naar hetgene wat God ons heeft laten zien, wat het nog meer kan zijn. Dat was 2013. Het zou nog even duren voordat dat in zijn plek kwam. In 2014 kwamen we het oudste team, zijn we aan de slag gegaan. En toen begonnen de vragen. Want wij waren vol vuur over de kerk die we in Engeland hadden gezien. En dan komen de vragen van de kerkstructuren. Zijn ze niet te jong? Hebben ze het al laten zien in hun eigen gezin? Zijn ze niet te jeugdig enthousiast? Hebben we het al beproefd gezien? Allerlei vragen van de gemeente die schrokken eigenlijk van ons verlangen, onze passie. En misschien waren we ook wat jeugdig enthousiasme in te delen wat we allemaal hadden gezien en wat we met deze kerk wilden gaan doen. Maar er was best wel veel gedoe op de leeftijd van ons leiderschap. Maar dat heeft ons een paar jaar lang echt wel achtervolgd. We hebben veel brieven moeten beantwoorden van mensen die op allerlei theologische gronden zeiden dat het niet klopte dat wij in het leiderschap van de gemeente zouden functioneren. En op een gegeven moment hebben we gedacht, mag ik dat hier doen? Op een gegeven moment heb ik echt gedacht, zoek het uit met je zooitje. Want dan word je op een gegeven moment ook in je vlees opstandig van. Dat je denkt, ja, we hebben een verlangen en een passie om die kerk verder te brengen. En dan zijn we in één keer te jong. Gaan jullie het dan doen? Of zo? Maar dat, dus, ja, in je vlees gebeurt er dan van alles. Wat ons voordeel was, is dat we een oudste team hadden die juist ook de roeping en de bediening op ons leven herkende. En zeiden, ja, wij gaan met jullie door. Wij geloven in het jonge leiderschap. En ik weet natuurlijk niet hoe jullie kerksetting is, maar het is zo gaaf als je jonge leiders de ruimte kan geven met de plannen en verlangens die zij in hun hart hebben. En het is een oudere generatie die een jongere generatie kan liften. Moet je wel om ze heen gaan staan en ze ruimte geven. Bij ons is dat gelukt. We hebben zelf ook stand gehouden, daar zal ik zo nog kort iets over delen. Maar het was ook doordat er aanmoedigers waren die zeiden, maar dit heeft onze kerk nodig en dit hebben we te doen. En dus als je hier als jongeling zit, dan wil ik je aanmoedigen om te blijven staan. Als God je roeping heeft gegeven, dan moet je daar gewoon in wandelen. Wat mensen daar ook van zeggen. En zorg dat je dan wat wijze mensen en raadgevers om je heen hebt. Die je helpen, die je onderwijzen, die je liften. Maar laat je niet gek maken omdat mensen zeggen dat je te jong bent. En als je wat ouder van een generatie bent, geef dan jonge mensen de ruimte. En geef ze backup om ze te liften. We hebben vrij snel een visie ontwikkeld. Omdat we zeiden, Kovu zegt, begin met het einde voor ogen. Waar wil je heen? En dat was in onze gemeente. Wij waren echt een mooie gemeente. En we eren onze voorgaande voorgangers die echt een prachtig werk hebben gebouwd en met de boodschap van het koninkrijk ook al aan de slag waren. Maar het was soms voor de gemeente ook wel zoeken, ja, maar waar zijn we nou precies onderweg? Wat zijn we nou aan het doen? We zijn een fijne club mensen, we doen mooie dingen. Maar waar zijn we naartoe onderweg? En wij hebben op een gegeven moment gezegd, oké, we gaan onze visie heel duidelijk maken. Het plaatje van Engeland kwam erbij, het beeld van de Ecclesia, het koninkrijk. Maar dit is de kerk die we willen bouwen. En hoe helder je formuleert. Mensen gaan dan aanhaken omdat ze het gaan zien, omdat ze het gaan snappen. Dit heb je dus voor ogen. En het is ook voor de mensen die niet mee willen helpen om te denken, daar wil je dus naartoe. Dat wil ik niet, dat past niet bij mij. En die hebben ook de kans om dan iets anders te gaan zoeken. En dat is best prima. We hebben heel wat mensen met een bos bloemen echt uitgezegend, omdat ze zeiden, ja, we snappen wat jullie willen, maar dat kunnen we niet in mee. En dat is natuurlijk heel ingewikkeld en soms jammer. Maar nou, als je duidelijk koerst, dan kan je ook ergens naartoe. Dus mijn vraag zou aan jullie zijn, wat is de visie van jullie gemeente? Wat is dat plaatje van de toekomst waarvan je denkt, daar gaan we naartoe. Welk plaatje heeft Jezus laten zien voor jouw leven, voor het leven van jouw gemeente? Kun je het schetsen, kun je het onder woorden brengen? Wij hebben daar heel wat sessies aan besteed om onder woorden te brengen, maar wat willen we dan en hoe zouden we het dan verwoorden? En ja, natuurlijk Engeland en Koninkrijk en Ecclesia, maar die mensen die hebben die reis niet allemaal gemaakt zoals wij hem gemaakt hebben. Dus hoe schetsen we dat dan? Dat zijn we gaan opschrijven, vertellen. Uiteindelijk hebben we een hele mooie zin aan de binnenkant van onze kerkmuur geschreven, die staat, waar staat, ontdek vanuit Gods hart wie je bent, hoe je mag leven en hoe je een verschil kunt maken in het leven van een ander. Waarbij we continu terugwijzen, alles begint bij God. Vanuit zijn hart, niet bij onze plannen en ideeën en wij gaan eens even een kerk bouwen. Het is Gods verlangen, ontdek vanuit Gods hart. Eerst moet je ontdekken wie je bent. Dan moet je ontdekken hoe je koninklijk mag leven in autoriteit. Maar dan stopt het niet, want je wil uiteindelijk een verschil maken in het leven van de ander. En we hebben continu gezegd, dit is de route die wij lopen. In alle onderwijs en alles wat we doen, beginnen we bij God. Om uiteindelijk een impact te maken in mensen. En jij bent daar onderdeel van, dus je moet ontdekken wie je bent. En hoe je de principes van het koninkrijk kunt toepassen in je leven. Voor ons de kapstok waar we gewoon al jaren op aan het bouwen zijn. Dat helpt. Dus ontwikkel je visie. Klein beetje de turbo erin gooien. Belangrijke les is, wie laat je in je kraamkamer? Wij hebben de fout gemaakt door onze dromen, verlangens, de dingen die God ons heeft laten zien, soms te snel met te veel mensen te delen. Die mensen waren gek. Die dachten echt, gaan we dit doen? Jullie zijn echt niet goed wijs. En wij werden daar soms boos van, dat we dachten, hey, maar dit zie je toch, dit is het toch wat we te doen hebben. Totdat we de les leren, wees wijs met wie je in je kraamkamer binnenlaat. Op het moment dat Lisa een babytje kreeg, stond niet onze hele gemeente gelukkig daaromheen. Het waren een aantal mensen die ons goed kenden. Het was de mensen die van wanten wisten, de verloskundige, een arts. En ik was daar dan als, en eigenlijk was dat het wel. En ons, ja, ik dacht, ja, wie nog meer eigenlijk, maar dat was, ja, Lisa zelf was er. Daar werd ons kindje geboren. En vervolgens zijn we onze familie gaan informeren en onze vrienden gaan informeren en de rest gaan informeren. En dit is een wijze les. Als je een droom van God in je hart krijgt voor de kerk, deel hem dan eerst met de mensen die snappen wie je bent en waar je bent en wat je wil. Die je kunnen begrijpen, kunnen aanmoedigen, kunnen meenemen. Want niet iedereen is op het moment dat jij een droom ontvangt zover dat hij denkt, ja, dit gaan we doen. En als je het te snel deelt met mensen die dat nog niet kunnen volgen, die alleen maar denken, help, wat gaat er gebeuren? Dan krijg je een hoop weerstand. En wij hebben wel een hoop weerstand gehad, omdat we denk ik niet altijd wijs hebben gecommuniceerd. Maar dat moet zich ontvouwen. Soms moeten dingen rijpen, moeten dingen ook in een groepje, in een kleine groep moet dat op een gegeven moment gaan leven voordat je het aan een grote groep kan bekendmaken. Soms moet je dingen gewoon gaan doen en gaan laten zien wat je bedoelt. In daden, in plaats van dat je alleen maar in woorden vertelt wat je wil gaan doen. Dus wie laat je in je kraamkamer? Een stukje pastoraal verhaal. In 2019 was daar het moment dat de oudste raad zei, we willen graag dat jullie fulltime in dienst komen. En wij waren op dat moment helemaal on fire. We dachten, nu gaat het beginnen. Wat we gezien hebben in Engeland. Wat we geleerd hebben ook van Royal Mission over het Koninkrijk, de Ecclesia. Nu gaan we bouwen. En de gemeente mocht op dat moment ook nog input geven over of ze dat wel zagen zitten met ons. Die stem was niet bindend, maar de gemeenteavonden die horen er dan bij en schrikkelijk. En daar kwamen vragen, joh. Opnieuw, zijn ze niet te jong? Wij zijn geen Engeland, dat werkt hier niet. Gaan we die mensen in dienst nemen? Daar hebben we geen geld voor. Laat ze eerst maar eens even zien dat ze wat kunnen voordat we ze in dienst gaan nemen. Echt de meest. En ik dacht, na die avond reden wij naar huis. En ik heb echt gedacht, weet je, zoek het uit met je kerk. Ik ga lekker in de bedrijfswereld blijven werken. Ik ontvang een hele dikke leasebak. En elke zondag ga ik gewoon met die leasebak, gewoon toeterend voor de kerk. Gewoon laten zien dat ik ergens anders ben. Dat was mijn vlees. En dat is natuurlijk karaktervorming. Wat nog regelmatig terug zou komen, waar God je karakter vormt, dat je denkt, oké, wauw. Maar wat we toen ook geleerd hebben, er moest een tweede gemeenteavond aan te pas komen, want we kwamen er niet uit. En het leiderschap, ja, gaan we nou te snel? En wij dachten echt, wat is dit? Dit gaat over ons leven, onze roeping. We zijn bereid om alles op te geven om Jezus te volgen. En nu wordt er gestemd of dat een goed idee is. En op de tweede avond werd er uiteindelijk. En mensen, het was niet dat mensen ons niet per se vertrouwden. Ze vonden ons echt absoluut aardig. Maar gewoon de ideeën, de plannen, de dromen, het was gewoon te groot. En misschien hebben we daar ook niet altijd wijs in gecommuniceerd. Het was gewoon spannend. En de tweede avond kwamen de mensen naar ons toe die zeiden, ja, wacht eens even. Maar als jullie dit niet gaan doen, dan gaan wij deze gemeente verlaten. Want we geloven dat God jullie een roeping heeft gegeven. En wij willen met elkaar deze beweging maken. Ja, en als we die beweging niet inzetten, wat zitten wij dan in deze kerk te doen? En toen heb ik een belangrijke les geleerd die ik met je wil delen. En die les heet, bouw voor de mensen die je niet hoort. Want de mensen die het spannend vinden of er weerstand op hebben, laten zich luidruchtig horen. Het zijn er vaak een aantal. En wij hebben daar in die beginperiode best intensief naar geluisterd. God heeft ons daar ook op gewezen. Dat is een mooi verhaal, als je dat wil weten, dan kan je dat straks vragen. Dat zal ik nog nu niet noemen. God heeft ons laten zien wat er op dat moment op die gemeenteavond gebeurde. Onze oren stonden letterlijk verkeerd afgesteld. Dus wij hoorden de kritiek, maar we hoorden niet Gods stem. En uiteindelijk hoorden we de mensen die zeiden, maar wij willen dit. En toen hebben we gezegd, oh ja, maar die hoor je dan dus pas later achteraf, of je hoort ze soms helemaal niet. Dus je moet bouwen voor de mensen die je niet hoort. Want ze willen graag met je mee. En ze willen graag geleid worden. En ze zien uit naar dat nieuwe wat gaat komen. Maar als je luistert naar de kritiek en niet in beweging komt, laat je ook een hele groep achter die wel wil. Dus bouw voor de mensen die je niet hoort. Als laatste. Is het nog oké? Ja? Als laatste dan nog het volgende. We hebben zelf ook moeten ontdekken wie wij zijn. Want als je in een rol van voorgangerschap stapt, dan is daar een onwijs idee bij hoe dat dan eruit zou zien. Zeker in de vorm van hoe we de kerk hebben gedefinieerd met elkaar. Dus een voorganger is vaak onderwijzend goed, pastoraal goed, herderlijk goed, bezoekt de mensen. Eigenlijk kan een voorganger alles. En hij is ook overal goed in. Dat is ook wel zo. Maar dat is natuurlijk wel het beeld van wat een voorganger zou moeten doen. En wij kwamen erachter, ook door een prachtige keystest die we hebben gemaakt, dat we veel meer bouwers zijn. En het is niet dat we niet van mensen houden, maar ik word echt heel ongelukkig als ik bij allerlei mensen op bezoek moet gaan. Ik hou ervan om gewoon God te zien en het perspectief te zien. En zeggen, hoe kunnen we daar komen? Hoe gaan we het bouwen? Met welke teams en wat gaan we doen? En hoe kunnen we mensen aanvuren? Dat is wie wij zijn. Maar daar moesten we echt achter komen. En dat moest de gemeente ook leren kennen. Want die waren gewend dat een voorganger gewoon herderlijk is en op bezoek komt en aandacht heeft. En één keer dachten ze, en jullie dan? Dat klopt helemaal niet. En totdat je erachter komt, ja, maar dat ben ik ook helemaal niet. En toen hebben we een stap gemaakt naar meervoudig leiderschap. Een leidersteam. Je kunt eindeloos boeken schrijven over kerkleiderschap. Ik denk dat er vele vormen prima naast elkaar kunnen bestaan. Maar één fundament vind ik altijd wel belangrijk en dat is meervoudig leiderschap. Zorg dat je met elkaar leiding geeft aan, want je bent gewoon niet compleet, niet perfect. Wij zijn bouwers, pioniers, vooruitgaanders. We hebben mensen in ons leidersteam nodig die ook de gemeente ziet en voor ze zorgt en aan de achterhoede denkt en alle andere dingen inzet. Dus als je gaat werken in een team, kun je die gaven talenten ook gaan gebruiken. Kunnen wij doen wat we te doen hebben en kan de rest van ons team ook datgene doen wat de rest van onze gemeente ook nodig heeft. Dan komt het in balans. En soms is het ook wel de tijd om uit dat keurslijf van leider, voorganger, oudste te stappen en te ontdekken. Wie ben ik? Hoe heeft God mij gemaakt? Wat heeft God mij gegeven? En hoe kan ik dat inzetten? En ja, wat is er dan nodig voor de rest om het aan te vullen? Maar stap uit dat keurslijf van wat een voorganger of leider zou moeten zijn, want dat komt niet uit de verf. En ik geloof ook dat kerken leiders nodig hebben die niet alleen bezig zijn met de zorg voor de schaapjes en de zorg voor de mens en wat ze vinden en wat ze spannend vinden. Maar de kerk heeft leiders nodig die durven zeggen, maar dit is onze roeping, dit heeft God gezegd, die kant gaan we op. Het moet in balans komen. Want als je altijd luistert naar wat de mensen in de kerk willen, kom je geloof ik niet daar waar God de kerk wil hebben. Want het is altijd spannend en altijd nieuw. We gaan het liefste terug naar dat wat bekend was. En dat is niet erg, daar hoeven we ook niemand om te veroordelen, dat bedoel ik ook niet lelijk. Maar je hebt wel ook mensen in je team nodig die kunnen zeggen, die kant gaan we op. En die mensen nemen we mee. Of we nemen een bos bloemen afscheid, dat mag ook. Dat. Ja, en ik wil vragen of het aanbiddingsteam het podium op wil komen. Misschien ook wel de bidders. Want ik wil afsluiten met het volgende. Ik zei net al het laatste punt, maar ik wilde een linkje maken naar jullie. En misschien herken je of proef je iets in je eigen hart van de passie die wij hebben voor de koninklijke kerk. De lokale kerk, de plaatselijke kerk is de hoop van de wereld. Zo heeft God het bedacht en bedoeld. Het zijn mensen die vervuld zijn met de kracht van Gods geest, die het koninkrijk van God mogen verkondigen en demonstreren. Dat is een kerk in beweging. En wij hebben in die afgelopen 10 jaar door heel veel hobbels, en die maken we nog steeds mee in de oversteek van wat het was naar wat het mag gaan worden, hebben we moeten leren om onze plek in te nemen. En niet op een arrogante manier, wij zijn hier de leiders en wij zullen even vertellen hoe het is. Absoluut niet. Je moet wel gaan doen wat God van je heeft gevraagd. En wij weten zeker door verschillende momenten dat God ons heeft geroepen om de vernieuwing en de kerkherleving in de bestaande kerk vorm te geven. Dit is onze assignment. En ik heb echt ontelbaar keer gedacht, zoek het maar uit, ik kap ermee, dit wordt niks. Ik geloof ook dat we dan niet gehoorzaam zouden zijn aan hetgene wat God ons heeft gevraagd. Want hij heeft niet gezegd dat het een makkelijke of een leuke of een smoede reis zou zijn. Hij heeft gezegd, dit is de reis waarvan ik wil dat je die maakt. En ik ben erbij. Maar houd stand en wandel door. En dat ook deze week, na een intense week in de kerk, is dat gewoon nog aan. Dat in die oversteek is het soms hobbelig. Maar die vraag wil ik je stellen. Als God je heeft geroepen om op een of andere manier jouw plek in je gemeente in te nemen, in een team, als leider, als voorganger, als oudste, of welke term het in jouw gemeente ook heeft gekregen, dan kan ik me voorstellen dat door de reis in leiderschap dat je denkt, nou, het zal wel niet meer gaan gebeuren. Die kerk in Handelingen 2 Ik weet het niet. En ik hoop dat je vandaag bent geïnspireerd dat die kerk in Handelingen nog steeds de kerk is die vandaag in Nederland gezien mag worden. En als God jou heeft geroepen om een beweging in te zetten of een stem te zijn. En als jij vandaag denkt, ja, ik geloof er niet meer in. Of ben teleurgesteld of boos. Of zoals ik een paar keer heb gezegd, zoek het maar uit. Dan hoop ik dat je vandaag, dat God tot je hart heeft gesproken. En je heeft aangemoedigd om opnieuw die plek in te nemen. Om opnieuw die droom die God voor de kerk heeft. Want hij komt terug voor een schitterende bruid. Om dat stof eraf te blazen en het vuur erin te blazen. En ook de uitnodiging aan jou, aan u, om op te gaan staan op de plek die God je heeft gegeven. En als je op een enige of andere manier dat bent kwijtgeraakt, dat hebt losgelaten, het geloof bent verloren, of de moed, of je bent ontmand door teleurstelling, of de energie is weg, dan willen we je graag bedienen vanochtend. Met het vuur van de geest en de roeping die God op jouw leven heeft gelegd. Want jij bent als leider, als onderdeel van de gemeente nodig. Belangrijk dat je je plek inneemt. En dan willen we graag, dit team wil je graag daarin bedienen. Wij willen je daarin graag bedienen. Dus als je zegt, ja, God heeft vanochtend op mijn hart gesproken en ik moet opnieuw gaan staan. Dan wil ik je echt vragen vanochtend om dat momentum te pakken en het op te schrijven. Ik ga vandaag opnieuw staan. Datgene wat God me heeft geroepen te doen. Jezus komt terug voor een schitterende bruid. En de lokale kerk is het lijden waard. Dwars door alles heen. Amen. Amen.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. We hopen dat het je heeft bemoedigd. Ben je enthousiast over ons onderwijs en wil je ook wel eens een groeiconferentie bezoeken? Neem een kijkje op onze website en leer meer over wie wij zijn. We hopen dat je weer aanschuift bij de volgende aflevering.